kiekebisch. Ken je dat? Kiekebisch. Kippenvel. Kippenvel. Nee, zeg maar kippenvel. Henny is hier toch niet. Kippenvel, kiekebisch. Ken je dat gevoel als je aan het zingen bent? En je voelt... Eigenlijk bijna... Ja, ik noem het een aanraking. Ik noem het een vervulling van de geest. God heeft ons als mens kippenvel gegeven. Thank God for goosebumps. Als we zo aan het zingen zijn. Ik voel het. En God doet dat. En God heeft ons dat expres gegeven. God heeft ons zo gemaakt. En ik prijs hem daarvoor. Dus geweldig om zoiets mee te maken. Als we dat zingen. Dat raakt mij. Ik ben er geweldig van aan... Ja, sorry. Het beschrijft hoe dat ik mij afgelopen week voelde. Ik heb niet de makkelijkste week gehad. Heel vaak als mensen aan mij vragen, Daan, hoe gaat het? En met jou kan ik gewoon zeggen, perfect. Letterlijk. Ik heb niks te klagen, ik heb niks te veel, niks te weinig. Ik ben blij dat niet heel veel mensen dat afgelopen week aan mij hebben gevraagd. Het was niet het makkelijkste. Misschien heb je dat ook wel. Ik heb niet de makkelijkste week gehad. Jij ook? Of afgelopen, of een moeilijke periode. We hebben afgelopen weekend hadden we een weekend, een tof familieweekend, daarom waren we hier niet. Op het einde was het een beetje in mineur geëindigd, in de zin, wat spanningen. Ik met mijn tweede oudste broer, mijn oudste broer is Jos, wij zitten echt goed op dezelfde golflengte, die komt hier in december spreken. We hebben een andere broer, ja, die heeft er net wat andere levensstandaard, houdt hier op na. En... Broers onder elkaar, die kunnen dat al een keer op een minder subtiele manier aangeven. En dat kan al een keer wat animatie geven, die nogal confronterend en aanvallend kan zijn. Dat is niet altijd even makkelijk. En ik ben serieus aangevallen geweest afgelopen week. Je mag de PowerPoint opzetten, Leendert. Dat niet alleen. Op het werk was het behoorlijk uitdagend ook in de kerk. Afgelopen week was het af en toe het geval dat ik 's avonds aan het werken ben en Henny dacht dat ik voor de kerk bezig was, voor mijn preek. Eigenlijk was ik stiekem nog wat werk aan het inhalen. Misschien ken je het wel. Ik noemde het tegen Henny alsof dat ik mij het touw voel van touwtrekken. Zo van, ken je dat? Het mooie is dat ik aan het begin, afgelopen maandag, aan het begin van zo'n bewogen week, deze tekst kreeg. En dat vertelt ook hoe dat ik mij afgelopen week gewoon heb gevoeld. Ik voelde de storm, ik voelde mij bewogen worden, en ik voelde me veilig staan. Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats. Hij is onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten. Daarom zullen we nooit bang zijn, zelfs niet als de aarde schudt, zelfs niet als de bergen in de zee vallen. Laat het water maar bruisen en schuimen. Laat de bergen maar beven door de kracht van uw golven. Ik denk dat de meesten van jullie weten dat ik het tof vind om te gaan duiken. Dat is schitterend. Zo fabuleus. En als we zo een liedje zingen... U bent mijn rust als het stormt op zee, in de diepste van de oceaan. We hebben zo verschillende van die zieken, van die liedjes, die gaan over de oceaan. En als de oceaan haar krachten toont, als het stormt op zee, als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Er zijn genoeg van die liedjes, hè? Als duiker heb ik het voorrecht om dat te kennen, in de zin van dat ik het zelf kan meemaken. Wat we soms doen is een nachtduikje. En dan gaan we dus letterlijk de zee in. En dan kan de zee al behoorlijk onstuimig zijn. En dan is het al redelijk donker. En dan is het zo, wow, wat gebeurt er hier? En dan gaan we van, wow, in het midden in de golf en de stroming zeggen van, jongens, we gaan naar beneden. Dit is niet het teken dat het slecht is. Dit is het teken van, we gaan naar beneden. Dit is het teken van, we gaan naar boven. Dus als ik tegen jou zeg, het is goed, zeg ik zo. Want als ik zeg dit, heb ik afgeleerd van het duiken. Dus we gaan naar beneden. En weet je wat er dan gebeurt? Terwijl je weet dat er boven je een geweldige storm kan woeden, zodra je een paar meter diep bent, Zie je daar al die kreeftjes rustig rondkruipen? Die zeesterren die liggen daar rustig. Een zeeanemoontje die zit daar lekker heen en weer te warrelen doorheen de storm. Niks aan de hand. Zalig rustig. Heerlijke stilte. En je weet dat een paar meter naar boven. Boah, niet te doen. En diep in het water, gewoon zalig, die rust. En op dat moment, ik kan me geen ander moment herinneren dat ik ooit een duik heb gedaan, dat ik daar beneden kwam en dat ik zei, dank u Heer. Wauw, mooi. Als we vertrekken met de auto, dan bid ik ook, maar dan bid ik voor veiligheid en voor bescherming. Als we gaan duiken, het eerste wat mij dan op dat moment overvalt is, wauw Heer, wauw, prachtig. En u bent hier, wauw. Die rust, die veiligheid, dat gevoel, oh, ik ken het. Het is iets wat ik herken. Op het moment dat de stormen over mij heen komen, op het moment dat ik merk van, och man, wat gebeurt er nu? Heere, u bent mijn veiligheid. En dat is wat ik afgelopen week heb meegemaakt. Afgelopen zomer waren we in op de Reveilweken, waar we anders ook wel gaan. En daar ging het over Jozef. Je mag mij de volgende slide laten zien, Leendert. Jozef. Het is fijn. De kinderen die had de film Jozef, de Dromenkoning, hebben gezien, die weten ook echt hoe dat hij eruit zag. Kijk, zo zag hij eruit. Dat is fijn, hè? Dat is handig dat we dat kunnen weten. Voor die film wist ik niet hoe dat eruit zag. Nu weten we dat tenminste, gelukkig. Jozef is... Ik heb hier niet een spelfout gemaakt. Ik heb gezegd voorstreepje beeld. Het is een zinspeling. Hij is een voorbeeld. Hij is het beeld voor Jezus. Jezus is gekomen. Voor hem was Jozef. En het was op de Reveilweek dat we hebben gekeken naar Jozef, naar zijn leven. En een van de seminars, die was gegeven door Carla Wittox, die ging over de parallellen tussen Jezus en Jozef. Dat was een workshop die heeft mij omver geblazen. Als je die een keer parallel ziet staan, als je daar die overeenkomsten ziet, wauw, ik zeg, dat moet nu wel lukken, dat ik ergens naar een conferentie moet gaan, putje Nederland, om iemand van Mechelen te horen spreken. Carla Wittox, dankjewel. Over zo'n schitterende studie. We gaan, ik kan jullie daar gemakkelijk een paar uur over entertainen, denk ik. Dat gaan we dus maar niet doen. Gewoon enkele highlights. Parallellen tussen Jezus en Jozef. Doe maar, Leendert. Misschien voordat we dat gaan doen, de Joodse traditie, die kent meerdere Messiaslijnen. Er zijn eigenlijk twee grote Messiaslijnen, waar dat de rabbis het over eens zijn. Dat is de Messias ben David en Messias ben Jozef. Dus de Messiaslijn in de lijn van David, van koning David. Dat is de majestueuze lijn, de heersende, de koninklijke lijn, die had je doorheen het Oude Testament ziet. Messias ben Jozef is de leidende Messias. En voor rabbis is dat natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Ja, wij weten wat er allemaal gebeurd is, wij kennen Jezus, wij kennen het hele verhaal. Maar op dat moment moet je voorstellen dat je in het Oude Testament zit, dat je tussen de profeten en alle aankondigingen over de Messias zit. We weten van, ja, er komt iemand, dat is de zoon van David. Maar we hebben ook de Messiaslijn van Jozef. Voor die mensen is dat moeilijk met elkaar te rijmen. Dat is alsof wat ik tegen jou zeg van, ah ja, straks komt er een goede kameraad van mij. Hij weegt wel 250 kilo, maar hij is een topatleet. Wat? Dat is, ja, wie weet. Maar dat is moeilijk, dat kan. Een sumo-worstelaar, maar hij is eigenlijk de beste hardloper van België. Hè, wat? Lukt niet. Het is moeilijk te rijmen. Dat is een beetje het paradox waar dat rabbis ook mee zaten. Van, we hebben een leidende Messiaslijn, we hebben een majestueuze Messiaslijn. En zo zijn er eigenlijk nog wel lijnen, maar algemeen gesproken twee grote lijnen. En daartussen zijn er ook heel veel parallellen. Ga ik niet doen. Hier eentje terug. Hè? Nog een keer, Lene. Dank je. Hier zien we David, die had even onderweg was naar zijn broers. Jozef is ook naar zijn broers gestuurd. Dat is een van de parallellen. Die gaan we even links laten liggen, voor een andere keer. Hier zien we, rechts zien we Jozef. Jozef met zijn mooie gekleurde jas. En zijn broers die had daar misschien niet altijd even blij mee waren. Ik heb er wat illustraties bij gezocht. Ik heb ze uit de Bijbel gehaald, dus dat klopt het wel. We hebben de samen leesbijbel thuis. Dat is hoe dat Jozef eruit zag met zijn mooie jas. Jozef, de leidende Jozef. Ja, doe maar, Linders. Jozef en Jezus, even een paar parallellen. Ze namen allebei geen blad voor de mond. Jozef, daarvan weten we dat hij bericht uitbracht over zijn broers. En dat was niet altijd het beste bericht. Jezus nam ook geen blad voor de mond. Maar ze waren wel allebei het lievelingetje van hun vader. Benjamin was de op Jozef na lievelingszoon van Jacob, van zijn vader, van vader Jacob. Dat Jezus de lieveling is van de vader is logisch, maar dat bevestigt de vader ook nog een keer expliciet op het moment dat hij gedoopt werd bijvoorbeeld en een stem uit de hemel kwam. Gij zijt mijn zoon de geliefde. Even een paar parallellen, gewoon dat je de overeenkomsten ziet. Hè? Bijvoorbeeld zoals Jozef, die heeft een droom van koren schoven. Blijkbaar heeft graan te maken met heersen, want Jozef die had één korenschoof, die bleef recht staan. En de andere korenschoven die moesten buigen daarvoor. Jozef die vertelt gewoon zijn droom aan zijn vader en aan zijn broers. En de vader en de broers zeggen van, zeg man, wat beweert je nu? Dat wij moeten buigen voor u of wat? Blijkbaar heeft koren heeft te maken met heersen. Dat is ook wat Jezus zegt van, ik ben het brood des levens. En hij heeft het heel vaak over brood, als de graankorrel niet sterft en ze hebben het allebei hebben ze heel veel met graan, met brood te maken. Want even later in het verhaal van Jozef weten we dat hij onderkoning wordt van Egypte. En het is dankzij het graan dat hij heeft laten opslaan, weet je nog wel, de verhalen, ja? Dankzij het graan dat hij heeft laten opslaan dat Egypte een heel stuk heerschappij krijgt. Uiteindelijk ook over Jacob en over zijn broers. Apart is ook de tweede droom van Jozef. Dan zie je niet Geert meteen een rechte stukje staan. Dat is het hemelse karakter. Jozef had twee dromen die hij heeft verteld aan zijn broers. Eén ging over die korenschoven. In de tweede droom daar waren de zon en de maan en de sterren. Die had allemaal voor hem bogen. Dat was het moment dat de vader van Jozef, Jacob, die werd boos op zijn lievelingszoon, op Jozef. Die zegt manneke, die gaat wel een stapje te ver. En toch is dat het hemelse karakter wat we uiteraard ook bij Jezus zien. Jezus is heerser vandaag over ons, over deze wereld. Jozef die ziet dat nog niet. Jozef die is een manneke van 17 jaar oud en die weet niet beter van ik heb een paar dromen gehad. Nou, volgende. We hebben ook heel veel. Er is altijd, dat weet je wel, vooral in het Oude Testament is er veel om kleren te doen. Mensen die hadden kleren scheuren over als teken van rouw. Jozef die had een heel mooie gekleurde mantel, maar die werd van hem weggescheurd, net zoals door zijn broers werd die afgenomen, net zoals Jezus ook zijn mantel verloor. Soms zit het in de finesse, soms zit het in de details. Een van die details waar je makkelijk overheen kunt lezen is dan het feit dat er staat, de broers van Jozef hebben hem in de put geworpen en ze gaan erbij zitten en ze eten hun boterhammetjes op. Letterlijk, staat er, kijk maar na. Ze nemen de maaltijd, letterlijk staat er, ze beginnen hun boterhammetjes te eten. Met andere woorden, die zitten daar gewoon argeloos, zitten ze daarbij. En Jozef die zit daar te creperen in de put. Dat is hetzelfde wat er met Jezus is gebeurd toen hij aan het kruis hing. Soldaten die zaten erbij, die keken daarnaar en ze beginnen het lot te werpen. Ze beginnen met de dobbelstenen te smijten. Argeloos. Volgende. Stukje Hineni, dat hebben we net gezongen. Hier ben ik hier. Al wat ik ben, ik geef het aan u. Hineni is Hebreeuws voor hier ben ik. Jozef is gezonden. Net zoals Jezus gezonden is. Ja. Jozef werd gezonden. En daar heb je ook weer zo'n kleine nuanceverschilletje waar dat je gemakkelijk overheen zou lezen. Jozef werd gezonden naar Sichem. Wat was er gebeurd? Jacob die zegt tegen Jozef, Jozef gaat naar Sichem, want uw broers die zijn daar. En ik wil dat je gaat kijken hoe het met hen gaat. Waar je dan misschien niet meteen bij nadenkt, is Sichem is niet echt de plaats waar dat je naartoe wilt gaan. Waarom niet? Moet je even een paar hoofdstukken teruggaan in de Bijbel. We zitten in Genesis 37, een paar hoofdstukken daarvoor. Hadden we een intermezzo met de enige zus, met de enige dochter van Jacob, met Dina. En dat was geen aangenaam intermezzo. Wat er daar gebeurd was, was de kroonprins van Sichem, die heet zelf ook Sichem. Niet te verwarren, dus we hebben een plaats Sichem. Maar daar de man Sichem, die heeft zich vergrepen aan Dina. En even later wilde hij met haar trouwen. Simeon en Levi, die hebben daarom met het plan gekomen. Die zeggen van, dat is goed, je mag mee trouwen. Wij gaan onze twee volken met elkaar verbroederen. Jullie moeten je allemaal laten besnijden. En Simeon en Levi, die komen daar. En op het moment dat die mannen zich allemaal besneden zijn en dat ze met wondkoorts op bed liggen, maken ze alle mannen dood en plunderen ze alles wat ze hebben. Dat gebeurde in Sichem. En Jacob die vraagt aan Jozef, gaat ik naar Sichem? Daar lees je gemakkelijk overheen, maar als je dat weet, dan snap je ook dat Jozef op dat moment zegt, hier ben ik. En in de herziende Statenvertaling staat hier dan cursief van, vader, heb mij gezonden, hier ben ik. En dan staat er daar nog een keer van dat de vader zegt van, ga nu toch wel, letterlijk, kijk maar, Genesis 3, 37, ga nu toch alstublieft. De vader moest het twee keer vragen, voordat Jozef dan effectief begon en wegging. Dat heeft Sam net ook voorgelezen uit Lucas 22, waar dat Jezus zegt van, vader, als het kan, alstublieft, neem deze beker van mij weg. Die zit daar ook niet op te wachten. Die wist ook wat er hem te wachten stond. Die zegt van, neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dank. Prijs God dat Jezus dat zei. Ze zijn allebei gezonden en allebei hebben ze gezegd, hineni, hier ben ik. Zend mij. Volgende. Ze hebben allebei in de put gezeten. Jozef zat letterlijk in de put. Hij was in de put geworpen. En ze waren doodsbenauwd. Van Jezus weten we dat hij begon te zweten. En zijn zweet werd als bloed. Iets wat ze lang niet eens hebben kunnen uitleggen. Dat blijkt dus wel degelijk een medische conditie te zijn. De broers, het waren zijn bloedeigen broers van Jozef. Die dat hem wilden vermoorden. Net zoals het Jezus zijn broers, de geestelijke broers hier waren, de Joden, waarvoor dat hij in eerste plaats naar de aarde is gekomen, die had Jezus ook wilde vermoorden. Maar uiteindelijk waren het de Egyptenaren die had Jozef in de kerken wiepen. En het waren de Romeinen die had Jezus aan het kruis hebben gehangen. Het was Juda die dat Jozef verkocht heeft voor de prijs van een slaaf. Judas verkocht Jezus. En of het dan voor 20 of voor 30 zilverstukken was, in de Bijbel staat er 20, maar de tieners kunnen jullie uitleggen, sommige tieners kunnen jullie uitleggen, dat het misschien best wel een keer 30 zilverstukken zou kunnen zijn. In ieder geval, ze zijn allebei verkocht geweest voor de prijs van een slaaf. Gaan we verder. Ze zijn allebei vals beschuldigd. Jozef werd vals beschuldigd op het moment met je weet nog wel, de vrouw van Potifar. Die had gezegd van, deze stoute Jozef, deze Hebreeuwse slaaf, die wilde zich vergrijpen aan mij. Klopt niks van, omgekeerd is waar. Jezus is zelf is vals beschuldigd geweest. Ze hebben daarna allebei een hogere plaats gekregen. Jozef is eerst in de gevangenis geworpen, daarna werd hij onderkoning. Jezus is gestorven, is opgestaan, heerst over de aarde. Ze hebben allebei, zaten ze naast twee medegevangenen. Jozef zat in de gevangenis samen met de schenker en de bakker van de koning. Weet je nog wel het verhaal? Jezus hing aan het kruis met twee medegevangenen, medegestraften. Allebei, de ene werd daarvan in ere hersteld, verhoogd, de ander niet. Gaan we verder. Jezus en Jozef zeiden allebei, tegen hen allebei, ja. Jozef zei tegen de schenker die dat gered werd, denk aan mij. Maar die medegevangene zei ook net zozeer tegen Jezus, denk aan mij als je in uw koninkrijk komt. Verder, want we gaan vooruit, hè. Uiteindelijk is door hen allebei de redding van de wereld gekomen. Door Jozef is het volk Israël gered geweest. Door Jezus zijn wij gered. Hun eigen volk heeft hem niet herkend. Jozef werd niet herkend door zijn eigen broers. De Joden op dit moment herkenden Jezus niet, wat pijnlijk en heel moeilijk is om te begrijpen. Maar Jozef was ook vervreemd van zijn eigen volk. En wij moeten oppassen dat we Jezus niet vervreemden van de Joden natuurlijk. Het is gratis. Jozef zegt van, kom maar mannen, het enige wat je moet doen is hierheen komen en ik kan je redden. Jezus zegt van het enige wat je moet doen is hier bij mij komen en ik kan je redden. Het is gratis. Jozef had alleen nog maar de farao. Als onderkoning had hij alleen maar de farao boven hem. Jezus heeft alleen zijn eigen vader boven hem. Het moment, dat is ook weer zo'n tof nuanceverschil, het moment dat Jozef onderkoning was en kon zorgen voor de redding van zijn volk, was hij 30 jaar. Dat was de leeftijd dat Jezus begon met ook zijn eigen volk, met ons te redden. Nog eentje en dan. Oké, we zijn al goed. Dat was gewoon de intro. Ik ben omvergeblazen door de parallellen die er zijn tussen Jozef en Jezus. En dat is leuk, dat is mooi om te zien van, goh. Wij zeggen wel vaker, en het is zo'n cliché, maar ik vind het zo waardevol. Wat zou Jezus doen? En bij Jozef zien we dan iemand die als gewoon echt letterlijk van de ene storm in de andere valt. En wat ik dan heb meegemaakt, als ik zeg van, oh, ik heb een bewogen week meegemaakt, dan zie ik Jozef in mijn gedachten daar staan, ja, jij hebt een bewogen week meegemaakt. Oké. Bon. Ik hoop dat ik niet hetzelfde ga meemaken als Jozef. Ik heb een week meegemaakt waarin ik op sommige momenten dacht van, heren, als u wilt terugkomen, nu zou het misschien wel een goed moment zijn. Ken je dat? Ik zou het niet erg vinden. Dan zouden gelijk een heleboel problemen opgelost zijn. Maar Jozef die zat er middenin. En wij weten achteraf hoe het allemaal is gegaan. Jozef op het moment dat hij in de put zit, dat hij in de gevangenis wordt geworpen, dat hij verkocht wordt als slaaf, weet hij niet wat er stond te gebeuren. Dus mijn vraag aan jou is, stel je nu eens voor. Ja, doe maar. Stel je voor. Wat zou jij doen? Hoe zou jij je voelen in een situatie als Jozef? We gaan het even heel persoonlijk maken. Stel je voor dat jou hetzelfde overkomt. Stel je voor dat jij het lievelingetje van je papa bent. Je bent zeg maar het kakkenestje, het lievelingetje. En je broers die vinden dat niet fijn. En je hebt een heleboel moeders, maar je eigen moeder die is gestorven op het moment dat je kleine broertje is geboren. Dus je vader die staat aan jouw kant en verder je broers die haten jou. Ik heb broers, die haten mij niet zozeer in de zin van dat ze mij willen vermoorden, integendeel. Daarmee kom ik goed overeen, overigens dat conflict, misschien wel even duiden van afgelopen weekend, dat is al helemaal uitgeklaard, dat is in orde. En dat is hoe dat we normaal met elkaar kunnen omgaan. Bij Jozef staat het dat zijn broers hem zozeer haten dat er geen vriendelijke woord meer tegen hem gezegd kon worden. Staat er letterlijk in. Kijk maar naar. De broers van Jozef die konden geen vriendelijk woord meer zeggen tegen hem. Stel je dat eens voor. Hoe zou jij je voelen? Wat zou jij doen? Alle mannetjes bedankt en merci. Ik weet het niet hoor. Vroeg of laat moet het toch te veel zijn? En dan gebeurt het. Dus dat is de situatie. Hè? Je broers die praten niet lief tegen jou. En jij krijgt zo'n droom waarbij dat je ziet dat jouw korenschoof als enigste overeind blijft staan. Als je het wilt meekijken, we zitten nog steeds in Genesis hoofdstuk 37. Jouw korenschoof is de enigste die dat overeind blijft staan. En de anderen die buigen voor jou. Wat ga jij doen? Wat zou jij doen? Zou je het zeggen? Doe maar de volgende winners. Zou jij vertellen tegen je broers? Hey mannen, ik heb goed nieuws. Weet je wat ik nu heb gedroomd? Maar, ik weet het niet hoor. Heb je al een keer een droom gehad? Echt een intense droom? Heb je die verteld? Niet elke droom zou je denken van, goh, dat is er niet echt wel eentje die ik moet vertellen. Jozef, zijn vertrouwen zat goed. En Jozef die had de tegenwoordigheid van geest, had het vertrouwen om te weten van, dit is iets wat ik moet delen. En prijs God dat hij dat heeft gedaan, want achteraf zien we ook van, wauw, stel je voor dat Jozef dat niet had gezegd, dan hadden we ook die link allemaal niet kunnen leggen. Dus Jozef die zegt dat tegen zijn eigen broers. En wat doen die broers? Staat er letterlijk, ze haten hem nog meer. Had hij dat ook gedaan? Had jij dat verteld? Dus wat denk je dat er daarna gebeurt? Jozef die droomt opnieuw. En deze keer leggen we nog een keer een Nog een stapje erbovenop. Nog een schepje bovenop. Deze keer gaat het niet alleen maar over graan. Deze keer gaat het over de zon, over de maan, over de sterren. En dan denk ik, Jozef, dat zegt je toch niet? Oké, dat je die droom hebt, maar stop! Want wat denk je wat Jozef doet? We gaan ervoor. Ik zeg het gewoon. Ja, laat maar even staan, Lene, dank je. Nee, goed. Maakt niet uit. Jozef, die vertelt het. En zijn broers, zelfs zijn eigen vader. Zijn vader was de enige die dat nog aan zijn kant stond, hè? Zijn vader die straft hem. Op het moment dat Jozef die droom vertelt van de zon en de maan en de sterren die dat voor hem buigen, bestraft die vader hen daarvoor. En eerlijk, dat is volgens mij een natuurlijke reactie. Ik denk dat ik als vader, als een van mijn kinderen gaat vertellen dat ik voor hem moet buigen. Sorry, manneke. Maar, lieveling of niet, nu gaat het toch een keer horen waar dat de grens ligt. Wat bezielt zo iemand om dat dan toch nog te zeggen? Waar haalt Jozef zijn kracht vandaan? Hoe kan zo iemand zoveel vertrouwen hebben? Wat zou jij doen? Jozef wordt gestraft. En de vraag die ik me stel is, welke fout heeft Jozef eigenlijk gemaakt? Waar is Jozef in de fout geweest dat hij gestraft wordt? Eerlijk, ik heb geen fout gevonden. Ik zie geen fout. Die jongen is gewoon eerlijk. Maar zijn broers die haten hem zo afschuwelijk slecht, zo afschuwelijk erg, dat ze met een moordplan komen voor hun eigen broer. Die ook niks verkeerd heeft gedaan. Jezus heeft niks verkeerd gedaan en hij is vermoord geweest. Stel je voor dat je vader jou naar Sichem stuurt. Ik heb je net verteld, Sichem is niet de plaats waar dat je wilt zijn. Simeon en Levi, je oudere broers, die hebben daar een bloedbad aangericht. Die hebben daar de mensen uitgemoord. Dat is niet de plaats waar je zegt van, yo, mannen, kijk eens wie dat er hier is. Nee. Toch stuurt Jacob hem daarheen. En Jozef zegt van, hineni, hier ben ik. En Jozef en Jacob stuurt hem op weg. Wat zou jij doen? Niet eens dat Jacob hem naar Sichem stuurt. Nee, hij moest daar komen om verslag uit te brengen over het welzijn van zijn broers. We weten al van het begin van Jozef dat hij goed is in alles wat de broers van Jozef doen, of het nu niet zo goed is of heel slecht is, om dat te vertellen tegen zijn vader. Dus dat welzijn, die broers zitten daar waarschijnlijk niet op te wachten dat Jozef daar nog een keer komt. Dat is toch letterlijk hetgeen wat Jacob vraagt aan Jozef. Opnieuw, wat zou jij doen? Wat zou jij doen als jouw vader aan jou zou vragen om naar die broers te gaan in een plaats waarvan dat je weet dat je daar, zacht gezegd, absoluut niet welkom bent, om daar verslag uit te brengen over wat zij daar aan het doen zijn? Ik weet het niet hoor. Maar de verleiding zou toch wel bijzonder groot zijn om te zeggen, ja papa, ik ben daar geweest en het gaat allemaal helemaal goed. En ik heb helemaal niet ondertussen een paar dagen ergens anders geweest. Nee, ik ben daar helemaal heen gegaan en alles is perfect in orde. Zullen we nu zo weer aan tafel gaan? Wat zou jij doen? Jozef zegt van, oké, ik ben gezonden, ik ga dat doen. Uiteindelijk moet hij niet eens naar Sichem gaan, hij moet naar Dothan gaan. Maakt ook niet verder uit. Jozef vertrouwt God en gaat ervoor. Dan gebeurt het. De broers zien Jozef al van ver aankomen. Je eigen broers, stel je voor, zien jou al van ver aankomen en zeggen van, nu is het genoeg. De stoppen slaan door bij je broers. En ze zeggen van, we pakken hem op, we smijten hem in de put. Met het plan om je dood te maken. Jij ligt daar te creperen in die put. Echt niet wetende wat er gaat komen. Je weet alleen maar dat je broers je compleet haten. Dat ze niet willen dat jij ook nog maar een woord gaat zeggen. Laat staan dat ze een woord gaan zeggen tegen je vader. Ze moesten naar Sichem gaan. Ze zijn in Dothan. Wat is daar gebeurd? Je broers die zitten daar boven. Boterhammetjes op te eten. Wat zou jij doen? proberen op een akkoordje te gooien. Jongens, haal me hieruit of ik ga alles tegen papa vertellen. Ik weet het niet. Zou je boos worden? Zou je proberen om te ontsnappen? Er staat niks van wat Jozef deed. Dus volgens mij was hij gewoon stil. Zat hem daar gewoon, oh ja. En dan heb ik het moeilijk met een week als afgelopen week. Dat ik zeg van, dat was wel een bewogen week. Jozef die zit daar in de put. Hij wordt uiteindelijk, in plaats van vermoord, wordt hij verkocht aan Midjanitische islamieten. Vooral het feit dat het Ismaëlieten zijn, is eigenlijk wel een leuk zijspinsel. Want Ismaël, dus de Ismaëlieten die komen van Ismaël, dat was de oud-oom van Jozef. Je weet nog wel, vader Abraham en Sarah, die hadden twee kinderen, Isaac met Sarah en met Hagar had dan Ismaël. Ismaël was de broer, de halfbroer van Isaac. Het is uit Isaac dat dan Jacob en Esau geworden. En Jacob was de vader van Jozef. Dus het was de broer van Ismaël, was de broer van Jozefs opa. En hier hebben we het dan over de Ismaëlieten. Dus we hebben het al over een heel volk. Waaraan dat Jozef verkocht is geweest. Uit Midjan. Hij is verkocht geweest als slaaf. Verkocht aan Potifar, overste bij de farao. En wat zou jij doen? Het moment dat je de kans ziet om te vluchten. Om eindelijk te zeggen, en nu is het genoeg geweest. Blijf jij bij de pakken zitten, zeg je van, mannetjes, ik heb een burn-out. Ik ben depressief, ik kan niet meer. Ga je gewoon zeggen van, het lukt niet meer. Ik leg mezelf gewoon in bed. Ik stop ermee. Ik kan niet meer. Sorry hè. Menselijk gezien, hoe gaan we nog reageren? Jozef, die gaat ervoor. Waar haalt zo iemand zijn kracht vandaan? Ik snap het niet. Jozef, die gaat ervoor. Hij is een slaaf en zet zich in op een manier dat er staat dat Potifar niks meer moest doen. Hij moest gewoon alleen nog maar zijn eten opeten. Jozef die regelde alles. Die gaat er volle bak voor en hij krijgt alle vertrouwen. Wauw! Als we het hebben over een voorbeeld in zelfbeheersing, een voorbeeld in discipline, een voorbeeld voor mij, voor iemand die dat zegt van het maakt me niet uit hoeveel stormen dat er zijn, het maakt me niet uit wat een onweer dat er is. Ik ga ervoor en we gaan recht vooruit. Wauw. Dat is Jozef. Het is nog niet gedaan, hè? Jozef die staat weer opnieuw op de top van de berg. Hij is een halve Egyptenaar. Hij heeft het goed. Egyptenaren die hadden luxe. Hij heeft eten. Hij krijgt aanzien. Alles gaat goed. Hij is knap om te zien. Staat er letterlijk. Hij ziet er goed uit. En de vrouw van Potifar. Ja. Volgende. De vrouw van Potifar. Die ziet dat ook dat Jozef een knappe man is. Die zegt van, Jozef, kom ik hier? Kom ik hier bij mij liggen? O, ga maar, Jozef. De vrouw van Potifar die roept Jozef en die zegt van, kom eens even hier. En Jozef zegt van, nee, dat gaan we maar niet doen. En dat gebeurt niet één keer, zelfs geen twee keer, zelfs geen drie keer. Er staat letterlijk, dat gebeurt dag in dag uit. Elke dag, elke keer weer opnieuw. Probeert die vrouw opnieuw Jozef te overhalen, komt hier bij mij liggen. Wat zou jij doen? Het is niet toch misschien wel eindelijk stilletjes aan het moment dat Jozef eindelijk mag zeggen, want wat er geweest is geweest, nu mag ik toch ook wel een keer gaan profiteren. Vergeet niet, dit is 430, 450 jaar voordat Mozes kwam met de wet. Hè? Dus wet en alles van niet stelen en niet liegen en niet echt preken enzovoort. Ja, dat komt pas veel later. Hè? Dus Jozef, het enige wat hij heeft meegekregen, is wat hij van thuis uit heeft meegekregen. En hij weet inderdaad in zijn familie, zijn er behoorlijk wat scheve schaatsen gereden. Dus hij weet van, dat is niet verstandig. Maar uiteindelijk, op dit moment zegt hij letterlijk van, ik ben gehoorzaam aan Potifar. Sorry hè, maar we hebben het over een jonge man. Zo iemand zit vol met testosteron en als er dan zo'n vrouw daar... Jozef, wat een karakter, man. Wat een discipline. Die zegt gewoon nee. En hoe wordt hij bedankt? Hij wordt valselijk beschuldigd. Jozef die loopt weg op het moment dat die vrouw zegt van nu is genoeg geweest, ik pak je bij mij. Dus verliest hij zijn kleed. Hij loopt weg, ja, zonder kleren, dat is niet zo'n interessante zaak, niet zo interessant. En die vrouw die beschuldigt hem, zegt, die Hebreeuwse slaaf van u, blijkbaar wist Potifar ook wel van, dat klopt hier iets niet, want Jozef is blijven leven. Potifar heeft besloten om Jozef in de kijker te smijten. Ik denk niet echt dat dat een gebruikelijke gewoonte was. Ik denk als iemand als Potifar zijn vrouw, als iemand zich vergrijpt aan die vrouw, die is volgens mij geen lang leven beschoren. En toch besluit Potifar blijkbaar om hem in de kerker te gooien. Dus Potifar die zal zijn eigen vrouw ook wel hebben gekend. Ik weet het niet. Het is misschien maar een interpretatie. Hoe dan ook, Jozef valt opnieuw in de put. Hij valt opnieuw in de gevangenis. Maar dat is dan toch het moment dat je eindelijk een keer gewoon compleet kapot mag gaan. Dat je zegt van, oké, ja, nu is het genoeg geweest. Nee? Dat is toch het moment dat je zegt van, tro is te veel. Ik kan niet meer. Nee? Stel je voor, hij heeft zoveel karakter laten zien. Het moment dat hij gewoon iets doet wat niet makkelijk is. Bij zo'n vrouw weglopen, valselijk beschuldigd, voor straf in de kerker. Man, nee! En Jozef die staat daar. En wat doet hij in de gevangenis? Jongens, wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? En binnen de gevangenis gaat hij helpen? Gaat hij dienstbaar zijn? Werkt hij zichzelf omhoog? Zodat zelfs binnen de gevangenis hij op den duur alles begint te runnen. Wat? Hij zit gevangen! En hij begint alles te runnen. En hij is een topgevangene. Hij is een voorbeeldige gevangene. Zou je dat nog kunnen voorstellen? En dan gebeurt het weer opnieuw, dat we weer zo'n van die dromenverhalen krijgen. De schenker en de bakker, je kent het verhaal wel. Die had allebei een eigen droom hebben. En de schenker zegt Jozef van, jij hebt een goede droom gehad. En zo en zo en zo, dat komt helemaal in orde. En daarom denkt die bakker van, ah, dan durf ik dat ook wel mijn droom te vertellen. Helaas, voor die bakker loopt dat minder goed af. Dus Jozef zegt tegen die schenker, je hebt alles voor niks gekregen. Je moet één ding doen voor mij. Denk aan mij. Wat denk je dat die schenker doet als hij boven weer terug aan het hof hersteld wordt bij de farao? Abrupt vergeet hij Jozef. Die vergeet Jozef. En Jozef die zit daar in de gevangenis. Nog voor een jaartje of langer. Pas op het moment dat de farao zelf syndroom krijgt. Ja, doe maar. Dat de farao zelf syndroom krijgt. Je weet nog wel met die 7 dikke koeien en de 7 arme koeien en granen enzovoort. En niemand kan dat uitleggen. Dan pas zegt die schenker van, ah ja, ik ken er nog een die al bij mij in de gevangenis zat. Dat is pas het moment dat Jozef uit de gevangenis wordt gehaald. Wat doe jij? Wat zou jij doen? Ga je gewoon blijven vertrouwen? Ga je gewoon blijven zeggen van oké, we gaan ervoor gaan? En wat gaat het nu weer zijn? Wat gaat er nu weer gebeuren als hij die droom correct uitlegt? Hoe gaat hij deze keer weer gestraft worden? Wat gaat er nu weer gebeuren? Jozef, leer jij geen lesje? Blijf jij gewoon met de kop tegen dezelfde muur stoten? Of wat gaat er gebeuren? Jozef, gewoon in alle eerlijkheid zegt hij, oké, dat is je droom, dat betekent het. En de farao die zegt, toppie, jij wordt onze nieuwe onderkoning. Ik stel jou aan voor het bouwen van schuren, zodat we alle oogst van 7 jaar tijd in de schuren kunnen stoppen, overal schuren. En als daarna de 7 jaar van hongersnood komen, die al zijn gekomen, kunnen we daarvan genieten. Dat is Jozef. Dan komt de anticlimax, heel lang en breed beschreven in de Bijbel. Anticlimax is het moment dat de broers van Jozef naar Egypte moeten gaan, omdat ze hebben gehoord, er is een hongersnood, maar in Egypte hebben ze nog graan. En wij moeten nu bij de onderkoning van Egypte, geen idee wie dat is, wij moeten bij hem gaan bedelen om eten, want we hebben niks meer. Wat zou jij doen? Tegen die broers die had geen vriendelijk woord tegen jou zeggen? Wat zou jij doen met je bloedeigen broers die dat jou wilden vermoorden? Die dat jou voor dood achterlieten? Die dat tegen je vader hebben gezegd dat je vermoord bent door een of ander wild beest? Die dat expres die mooie mantel besmeurd hebben met bloed om je vader te overtuigen? Wat zou jij doen tegen je broers? Hoe zou jij hen behandelen? Ach jongens, kom maar, top dat je hier bent. Ik geef jullie knuffel. Nee, dat deed Jozef niet. Onder alles was hij nog verstandig ook. Jozef die gaat ze testen. En je ziet test op test, keer op keer, gaat hij kijken van, hoe reageren die broers? Hoe reageert Juda? Hoe reageert Ruben? Hoe reageert Levi op het moment dat ik Benjamin voortrek? Weet je wat? Jullie krijgen allemaal nieuwe kleren van mij. Maar Benjamin krijgt vijfstal nieuwe kleren. Hoe reageren die broers? Worden ze jaloers omdat Benjamin neerkrijgt? Ja, maar jullie hebben allemaal iets gekregen, of niet? Weet je wat? We gaan een zilveren beker verstoppen in Benjamin zijn zak met graan. En we halen Benjamin terug. Hoe reageren de broers? Oké, Benjamin die hoeven we niet hebben, want dat is het nieuwe lievelingsbroertje van vader. Dus met andere woorden, we zijn blij dat we er vanaf zijn. Hoe reageren die broers? Nee. Die broers die springen in de bres. Neem mij! En Jozef die ziet hoe dat zijn broers zijn omgekeerd. Die ziet wat er is gebeurd. Hij test ze keer op keer op keer. En pas wanneer dat Jozef ervan overtuigd is dat die broers echt intens van diep van binnen gebroken zijn en niet meer hetzelfde zijn, zegt hij: ik ben het. Jozef. We weten dat Jozef achter een hoekje staat te huilen. Hè? Dat hij zegt: gaat allemaal weg, gaat weg. Ik kan er niet meer aan. Op het moment dat hij begint te beseffen dat die broers werkelijk daar staan en dat ze veranderd zijn. Dat het echt is gebeurd. Jozef die staat daar te huilen, die staat te wenen. En de volgende keer zegt hij: jongens, ik ben Jozef. Dit is wat we hebben gezegd, dit is wat er ging gebeuren. Stel je voor. Dan maar de volgende sluiten, Lienert. Ja. Wat zou jij doen? Hoe zou jij je broers behandelen? Uit welke kracht zou je zoiets kunnen opbrengen? Volgende sluiten, Lienert. Uit welke kracht zou je het kunnen opbrengen? Voor mij, menselijk gesproken, niet. Alleen mannen, serieus. Kom, we zijn mensen onder elkaar. Doe het een keer normaal. Nee. Er zijn grenzen. Nee. Ik bedoel, ik heb mijn beperkte capaciteiten. Ik heb maar één hoofd. Ik heb maar één hart. En je kunt dat maar één keer breken en na een tijdje is het gedaan. Volgende slide, alsjeblieft. Mijn broer Jos, als hij in december komt, mag je hem vragen wat een Josefke doen is. Of een Josefke doen. Een Josefke doen is iets wat hij en zijn dochters kennen. Een Josefke doen is op het moment dat het moeilijk wordt, ervan vlieden. Wegstoppen. Als je het moment dat jij ziet van dit is niet goed, dan ga je ervan weg. Op het moment dat je wordt geconfronteerd met een storm waarvan jij zegt van dit kan ik niet aan, dit wordt mij te veel. Karakter hebben, gewoon sterk staan. Dit is niet voor mij. Nee zeggen. Dat is een Josefke doen. En Jos vertelde dat het soms gebeurt dat zijn dochters vertellen dat ze ergens met een moeilijke situatie geconfronteerd worden. En dan zegt Jos, ja, maar waarom heb je dan niet gewoon een Josefke gedaan? Ik heb hem meegenomen. Hè? Ik wil proberen om een Jozef te doen. Het moment dat ik in verleiding word gebracht om verkeerde dingen te doen. Het moment dat ik merk dat de mensen over iets praten waarvan ik denk van ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik wil leren een Jozef te doen. En weet je hoe? Volgende slide alsjeblieft. Ik hoop dat je hem kent. We willen mee aan de slag gaan met de kring, met de Geert. Door de geest, de vrucht van de geest, of door de geest, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zo'n moeilijk woordje, hulpvaardigheid, langmoedigheid, zelfbeheersing. In deze context durf ik zelfbeheersing nog een keer in het vet te zetten. Dat is die discipline, dat is wat Jozef laat zien. Dit is millennia voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat Jozef laat zien hoeveel kracht dat er door Gods geest door hem heen werd. Wat zou jij doen? Als ik het moeilijk heb, ik weet waar dat ik mijn kracht moet gaan halen. Het moment dat ik boven kom in de zee, met mijn duikfles en met mijn buddies, en wij zeggen, wow, wat is dat hier allemaal? En de golven slaan om mij heen. En ik word heen en weer geslongen. Ik zeg, wow, wat gebeurt er? Weet je wat we dan zeggen? Kom rap terug naar beneden. Terug naar de veiligheid. Terug naar omlaag. Want dat is veilig. Hè? Ja, dat is veilig. Terug in die rust. Terug bij God komen. Terug je vast ankeren aan zijn geest. We gaan even stil worden. Onze ogen dicht doen. En mijn uitdaging voor jou is, kijk eens diep in je hart. Kijk eens diep in je hart, zijn er zaken waarvan je zegt van ja, dat zit niet goed. Daar heb ik nog een storm en ik weet niet hoe dat ik eruit kom. Daar is een broer boos op mij. Daar is er een ruzie. Daar zijn de frustraties. En ik weet niet wat ik moet doen. En we kunnen wel heel vrolijk kijken naar Jozef en we weten wel hoe het allemaal gaat. Maar je weet niet wat voor een probleem dat ik heb. Mijn uitdaging is vandaag, nu, hier, een keuze te maken om te zeggen, hier ben ik. En ik vertrouw op u. Net zoals Jozef, net zoals Jezus. En ik weet niet wat het gaat geven en ik weet niet wat er gaat komen. Maar Heere, hier ben ik. Gebruik mij. En ik vertrouw op u. Want uit mijn eigen kracht kan ik het niet doen. En daarom wil ik u bedanken, Vader, voor uw Heilige Geest die dat in mij werkt. Die dat door mij heen werkt. Voor de vrucht van uw geest. En Heer, ik wil u bidden dat die mag uitstralen, onder water, dwars door de golven, dwars doorheen de storm, dat mensen kunnen zien van, ja, ik sta recht overeind, dankzij God, dankzij mijn deugd. Ik hoef niet bang te zijn. Ik sta hier. Heer, geef ons uw kracht, geef ons uw Heilige Geest, vervul ons daarmee. En Heer, geef ons kracht om, als we een keuze maken, nu hier vandaag, als u ons roept, u te volgen. Als je nu een uitdaging, als je nu voor jezelf een voornemen hebt, van ja, ik ga die brief schrijven, ik ga die mail versturen, ik ga die persoon contacteren, ik ga die actie doen, en Heer, geef mij die kracht, neem je dat voor. Als je naar huis gaat, doe dat dan ook. Vader, u bent een machtige God, en u kunt door ons heen werken, en daarom wil ik u bidden voor uw kracht. Bedankt voor wat u gaat doen vandaag door ons heen. Bedankt voor uw Heilige Geest die dat ons vervult. Dank u, Heer, in Jezus' naam voor zo'n geweldig voorbeeld. Amen.